dat het niet beëindigd zou worden. Maar staat er, mijn verbond hebben zij vernietigd, tot niet gemaakt. Gemaakt tot, ja, of non-effect heet dat in het Engels. Dat wil zeggen dat het er nog wel is, maar het heeft geen uitwerking meer. Het werkt niet meer, het is verbroken namelijk, het is kapot. Welk mijn verbond zij vernietigd hadden. Wel, en dan staat er niet dat het verbond hersteld wordt. Er staat juist dat er een ander verbond komt in plaats van het oude. Maar wanneer komt dat dan? Wel, uiteraard bij de opstanding van Christus op zijn vroegst. En dat is ook wat de Hebreeën achterover zegt natuurlijk, hè. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dat wil zeggen dat ze dat woord geloven, dan hebben ze het woord in het hart. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Dan wordt het inderdaad, wordt Lo-Ami weer Ami enzovoorts. Maar de gedachte is dan dat in de dagen van Jeremia dat oude verbond al verbroken was. En dat vanaf die dagen men zou moeten wachten op het tot stand komen van het nieuwe verbond bij de verschijning van Christus. Niet bij de terugkeer uit die Babylonische ballingschap dus. Maar dat is nou juist wat die theologen allemaal wel zeggen. Hè? Zeggen dat is bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Maar uit Haggai, Zachariah en Malachi, de post-exilische profeten, blijkt dat de terugkeer uit de toenmalige ballingschap niet de vervulling heeft gebracht van deze beloften. Integendeel, wat het hooguit gebracht heeft, is het herstel van het oude. Als het dan wat gebracht heeft, het heeft niks gebracht hoor. Maar als het wat gebracht heeft, heeft het hooguit gebracht het herstel van het oude. Maar het was ten onrechte, want de bedoeling was niet het herstel van het oude, maar de bedoeling was het tot stand komen van iets geheel nieuws. En vandaar dat Haggai, Zachariah, Malachi het jodendom zo zonder meer veroordelen, maar veel sterker is natuurlijk Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en Handelingen. Om dan over Galaten en Korinthe en 1 Timotheus dan nog maar te zwijgen. Want daar wordt natuurlijk ook afgerekend met een Hebreeën, ik zal het bijna vergeten. Daar wordt natuurlijk ook afgerekend met het oude verbond, met de wet. Daar is geen enkel goed woord voor van de Heer. Ik heb er nog nooit één gelezen. Ik heb alleen gelezen dat hij zegt, geen huichelaars. Er is niks goed bij. En toen de Heer de tempel reinigde in Handelingen 2, in Johannes 2 bijvoorbeeld. Toen zei hij, jullie hebben het huis van mijn vader tot koophandel gemaakt. Tot een rekening van winst en verlies en dat soort dingen meer. Tot handel, je kon er beter van worden, maar daar gaat het allemaal niet om. Er zullen andere dingen moeten gebeuren. Echt waar, dat ik heb me er wel eens over verbaasd hoe weinig dat bekend is, maar er is in de hele Bijbel geen goed woord te vinden voor het judaïsme, voor de Joodse godsdienst zoals die ontstaan is na de Babylonische ballingschap. Wat ik natuurlijk ook had moeten noemen, en dat kan ik nu nog doen, is Hosea, een moeilijke profetie omdat het daar gaat om typologische betekenis, maar dat is Hosea 3, waar speciaal gesproken wordt over al deze zaken. Waar ook inderdaad geen goed woord over is voor het wettische Israël. Dat wordt via de drie kinderen van Hosea wordt uiteengezet dat de Heer Israël terzijde gezet heeft. Dat is in Hosea 1 is het eigenlijk al, waar eerst geboren wordt Jezreel. En dat betekent de Heer zal verstrooien. En dat staat in vers 4. Noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig. Zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. En zal het koninkrijk van het huis van Israël, dat is van het 10-stammenrijk, doen ophouden. En die geboorte van Jezreel, met de betekenis de Heer zal verstrooien, wil dus zeggen dat inderdaad het 10-stammenrijk zal ophouden en verstrooid zal worden. Dan is dat in ieder geval ook al niet meer onder het oude verbond. En als ooit op Israël die situatie van die scheidbrief van toepassing is, is het zeker op deze, namelijk de wegsturing van de 10 stammen. Nou, dan hebben we nog in vers 6. Zij ontving wederom een baard en dochter en hij zei tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal me voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Nog een keer dezelfde gedachte. Lo-Ruhama, niet ontfermd. De Heer zal ze niet ontfermen. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heere, hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, want de zwaard nog de krijg, door paden nog ruiteren. Enzovoorts. En dan komt er nog een in vers 9. Noem zijn naam Lo-Ami, want gelieden zijt mijn volk niet. Niet mijn volk betekent die naam. Dus dat is drie keer Israël, Lo-Ruhama, Lo-Ami. Als u het mij vraagt, is het in de eerste plaats alles met dezelfde betekenis, driemaal. Maar als u het nog nadrukkelijker wil weten, ik denk dat het ook inderdaad drie fasen in zitten. De een is die van 10-stammenrijk dat weggezonden wordt in Israël. Die van het 2-stammenrijk wat in de Babylonische ballingschap verdwijnt, dat is Lo-Ruhama. En dan nog eens een keer dat de Joden worden verstrooid in onze dagen, na de eerste komst van Christus dus. En dan zijn we bij Lo-Ami. Maar dan ben ik iets roomser dan de paus, heet zoiets. Omdat de situatie van Lo-Ami in het Nieuwe Testament ook wel degelijk wordt toegepast op de gemeente. Dat men uit de heidenen verzameld wordt enzovoorts. En deel uitmaakt van het volk van God. Maar nogmaals, dat is de geestelijke toepassing ervan. Want de letterlijke toepassing ervan heb ik daar nog niet gezien. Dat Lo-Ami Ami wordt namelijk, dat wacht nog steeds op de toekomst. En waar het maar om gaat, is dan dat dan dus die hele Oud-Testamentische situatie al beëindigd werd, al praktisch beëindigd werd, want zo bedoel ik het, in de praktijk dus beëindigd werd, niet door de dood van de Heer Jezus, maar al bij het ingaan van de Babylonische ballingschap, en wat de 10 stammen betreft, bij het ingaan van de Assyrische ballingschap. En dat scheelt nog zo'n 110 jaar of zoiets, 116 jaar. Ongeveer, ik weet niet precies uit het hoofd, kan ik zo gauw niet uitrekenen. Nou, en wat Hosea 3 betreft, daarin vind je een merkwaardige situatie. Er staat namelijk in Hosea 3, de Heere zeide tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, maar het is Hosea, nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. Nou, andere goden zullen we het maar behouden, de flessen der druiven. Dat vergeten we voor het gemak maar even nu. Maar daar staat er, en ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en een homergest en een halve homergest. Dat vergeet ik ook maar, maar onthoud even dat Hosea zijn eigen vrouw terugkoopt. Ja, en dan moest opletten waar het dan om gaat. Hè? Dan staat er dat hij dat doet. En dan zegt hij tot haar, tot Gomer, gij zult vele dagen, vers 3, na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden. Dat is hetzelfde uiteraard. Gij zult niet hoereren, namelijk gij zult niet een andere man hebben. Niet van een andere man worden. En ik ook na u. Dat betekent dat die vrouw inderdaad zonder man zou blijven. Nee, betekent dat Gomer en Hosea inderdaad geen gemeenschap zouden hebben. En de Heer zegt dan ook, ik ook na u, dat betekent dat Israël zonder man zou blijven en dat ook de Heer zonder vrouw zal blijven, zodat je ziet dat de gemeente niet de bruid van Christus kan zijn op een of andere wijze. He? Dat kan dus nooit. He? Toch? Nou, goed. Nou, want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, want dat is Christus. En zonder vorst, en dat is Christus. En zonder offer, want dat is Christus. En zonder opgericht beeld, want dat is Christus. En zonder efod, en dat is ook Christus. Denk maar aan de hoge priester die de efod droeg. En zonder terafim, dat is minder bekend, maar dat is ook Christus. Dat is minder bekend, want men zegt dat is een afgodsbeeld. Dat vergeet het maar. Toen David zoek was, wat lag er toen in zijn bed? Zie je wel? Dus zodat je maar weer ziet dat de terafim een beeld is van Christus. Jawel. Ja, er is altijd iemand zoek trouwens hoor. De terafim is altijd verstopt. Dat is een beeld van inderdaad Christus. Ja, zeker wel. Soms in de zadeltas of onder het zadel. Zo kan het bij een vrouw, hè? Want die terevim was door die vrouw van David in zijn bed gelegd. En die andere terevim was door Rachel verstopt. Ja, met die beide vrouwen was er iets mis trouwens. Maar goed. Maar. Er is met vrouwen altijd veel mis. Nou kan die wel weer, zuster. Nou goed. Ja, niet altijd hoor. Maar het is wel iets moeilijker. Nou, we zullen het er verder niet over hebben. Wat hier nou staat in vers 4 is inderdaad dat Israël zonder de Heer zou zijn en de Heer zonder Israël. Maar vergis u niet, als je begint te lezen bij vers 2, dan is dat de beschrijving van de situatie van Israël en de Heer in onze dagen. Waarin Israël officieel gekocht is, maar in de praktijk buiten de gemeenschap met de Heer leeft. Niet alleen omdat Israël zelf niet wil, maar omdat de Heer zelf ook niet wil. Gaat van twee kanten. Dat is die verberging wederzijds. En daar hebben we het nog over, want dat is Jesaja 53. Zij waren als verbergen het aangezicht voor elkaar. In een iets te vrije vertaling die ik nu hanteer, maar zoiets dus. Hè? Maar die situatie ontstond niet toen de Heer Israël terugkocht. Oftewel, deze situatie uit Hosea 3 ontstond niet toen Hosea Gomer terugkocht. Want die bestond daarvoor ook al. Het enige verschil was dat door de transactie die vrouw weer, de vrouw officieel althans, werd van, ik moet eigenlijk zeggen het eigendom werd, maar goed, van Hosea. Maar daarvoor hadden ze geen gemeenschap met elkaar en daarna ook niet. En de situatie van daarna is de beschrijving van Israël nu, nadat het oude verbond beëindigd is enzovoort, en in afwachting van het in werking treden over Israël van het nieuwe verbond. Maar die situatie bestond daarvoor ook al, namelijk in de nadagen van de tijd van het oude verbond. Die Gomer namelijk, die was, dat blijkt ook uit de geschiedenis, was een vrouw der hoererijen, zo heet ze trouwens, dat staat gewoon in vers 2. En die raakte dus op een gegeven moment helemaal zoek. Hosea was haar helemaal kwijt. Toen was er dus al geen sprake meer van een huwelijk. En dat is de uitbeelding van de situatie van Israël en de Heer onder het oude verbond. Waarbij Israël inderdaad ganselijk hoereerde van achter de Heere, want dat staat allemaal zo in vers 2. En daarmee was het oude verbond beëindigd. En toen daarna Hosea Gomer terugkocht, was dat niet het herstel van het oude huwelijk. Er gebeurde gewoon niks. Het zou gewoon zijn een kwestie van daarna nog een tijd wachten en pas dan zou er weer sprake zijn van een huwelijk. Want dat staat in vers 5 van Hosea 3. Daarna zullen zich de kinderen eerst als bekeren en zoeken de Heere hun God. Daarna zou dat geweest zijn waar Simeon het over had. Kijk even naar achteren. Zou het dat geweest zijn waar Simeon het over had in Lucas 2? De Heere namelijk, de Messias, de vertroosting Israëls, eerst voor de heidenen en daarna ook voor Israël. Maar hoe wist die man dat? En in Handelingen 15, Simeon heeft verhaald toen God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zou hij de vervallen hut van Jacob, van David weder oprichten enzovoorts, zou dat soms ontleend zijn aan Hosea 3. Wellicht, hè? Ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, zelfs David wordt hier genoemd, hè? David en koning. En ze zullen vreselijk komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste dagen. Dat is leuk, hè? Ze zijn eerst zonder koning, zonder vorst, zonder offeren, zonder opgericht beeld, zonder efod en terevim. En daarna zullen ze zoeken de Heer hun God en David hun koning en zullen komen tot de Heer en tot zijn goedheid in de laatste dagen. Zodat je weet dat de koning, de vorst, het offer, het opgerichte beeld, de efod en de terevim een beeld zijn van de Heer hun God, David hun koning en de Heer en zijn goedheid. Enzovoorts. Staat er gewoon bij. Je moet alleen een beetje leren lezen altijd, hè? Vooral de Bijbel leren lezen natuurlijk.
De laatste verlossing, die komt er ook weer uit.
Dat is ook zo, broeder. Maar dat is nou net de hele crew van het verhaal. Dat die terugkeer uit Babel in de tijd niet de vervulling is van de belofte. Maar het is een bijna letterlijke voortoepassing. Hè? van diezelfde belofte. Want de uiteindelijke terugkeer van Israël is een terugkeer uit Babel. En dan zullen ze zeggen, ja, maar ze zijn toch overal heen verstrooid, overal ter wereld. En dan is het antwoord daarop, ja, maar Babel heeft zijn macht in die dagen, in de toekomst, ook uitgebreid over heel de wereld. Zodat, hoe dan ook, de terugkeer van Israël uit de heide naar Canaan een terugkeer is uit Babel. Dat hoeft nou niet letterlijk de stad Babel te zijn, dat is gewoon het Babylonische Rijk. Het Rijk van Babel, en het Rijk van Babel zal in die eindtijd weer bestaan. Dus inderdaad, de uiteindelijke terugkeer is een terugkeer uit Babel. Klopt precies.
Maar er zijn er zoveel, die hebben het altijd over het Romeinse Rijk. Juist op het laatst dat ze daaruit zijn gekomen.
Ja, maar daar zit hem natuurlijk het misverstand. Het gaat niet om een terugkeer uit een Romeins Rijk. Er is trouwens überhaupt, maar nou zijn we aardig weer op een zijspoor natuurlijk. Maar er is in de Bijbel helemaal geen sprake van, en dan moet u goed horen wat ik zeg en wat ik niet zeg. Er is in de Bijbel helemaal geen sprake van het herstel van een Romeins Rijk. Ik moet u zeggen, ik heb me vroeger de term ook wel eens uit de mond laten vallen. Ik geloof zelfs dat ik hem een keer geschreven heb ook nog. Helaas, maar zo gaat dat. Want er is wel de term is verkeerd gekozen. Het is namelijk wel zo dat er in de toekomst iets zou zijn, een rijk van ijzer, vermengd met modderig leem, maar in ieder geval ijzer. En ijzer is immers de aanduiding, onder andere dan, van het Romeinse Rijk. Maar het is niet ijzer, het is ijzer vermengd met modderig leem. Dat wil zeggen, het is niet het Romeinse Rijk, het is wat anders. Het is ook niet een herstel ervan, het is gewoon de voortzetting ervan. Dan zijn we ineens in Daniël terechtgekomen natuurlijk, Daniël 2. Maar er is sprake van de voortzetting van het Romeinse Rijk. Wat was het voorgaande wereldrijk? Roept u waar. Het Romeinse Rijk. Wat is het wereldrijk wat nu nog zou volgen vanaf nu? Wat nog eerst wat we nou zouden moeten verwachten eigenlijk? Dat is de 10 Statenbond. Het Rijk van IJzer vermengd met modderig leem. Is dat het Romeinse Rijk? Is het een herstel van het Romeinse Rijk? Nee, het Romeinse Rijk is of niet weg geweest. En er bestaat door en wordt nu vermengd met modderig leem. Dan is het niet een hersteld Romeinse Rijk. Of als het wel weg geweest is, komt het niet terug. Want er komt een ander voor terug. Namelijk, ijzer vermengd met modderig leem. Het heeft ook een ander rugnummer. Het is ineens dus het 7e wereldrijk dan. En niet het 6e. Het is niet de herstel van het Romeinse Rijk. De ellende is dat er weliswaar in de Bijbel sprake is van het herstel van een rijk, maar dat is het herstel van een rijk wat er eerst was, daarna was het er niet, en toen zou het er toch weer zijn. En dat is niet het Romeinse, maar dat is het Griekse. En dat is ook lastig, want net zei ik het Babylonische. Maar dat is ook hetzelfde. Het is het Griekse Rijk namelijk, het Rijk van Koper, het Koperen Rijk van Alexander de Grote. En dat zal zich in de toekomst herstellen. En ik noemde dat straks het Babylonische Rijk, die term kan ik niet helemaal vermijden. Maar het is gewoon omdat Babel de hoofdstad van dat rijk zou zijn. En dat lijkt ver gezocht, maar het is het helemaal niet, omdat dat precies de bedoeling was van Alexander de Grote in de tijd. Namelijk, zijn Macedonisch-Griekse, of hoe het dan maar heet, wereldrijk zou als hoofdstad hebben Babel. Alleen toen werd de zaak afgekapt door de heer zelf kennelijk. Maar in onze dagen wordt daar die draad weer opgenomen. Letterlijk wat Alexander de Grote gedaan heeft of wilde doen en wat hem onder de handen afbrak. Omdat hij zelf brak namelijk. Hij stierf 33 jaar oud, moet je je voorstellen. Alexander de Grote, 33 jaar oud. Hè? Oprichter van heel wereldrijk, met enorme snelheid opgericht. Die man die zou Babel bouwen, die had het goed bedacht allemaal. En toen stierf hij zelf, van de herbouw van Babel kwam niks terecht. En in onze dagen neemt men die draad op en bouwt men datzelfde Babel weer. Als hoofdstad van een nieuw Grieks-Macedonisch, of hoe dat maar heet, Grieks wereldrijk, je moet het toch zo noemen, Grieks wereldrijk. Dat is het rijk wat herstelt. De 5e rijk uit de reeks zal ook de 8e zijn en gaat ten verderve, want 5e worden gewoonlijk 8en. Ja, daar ook. Nou, hoe dat ook zij, dat is een rijk wat zich herstelt, zodat je dan inderdaad een rijk krijgt met Babel als hoofdstad, zodat de latere herstel van Israël inderdaad plaatsvindt in de dagen van een wereldrijk dat geregeerd wordt door Babel. Nou, daar gaat het maar om.
Kom ik met Ezekiel
Ja. Ezechiël is, bevindt zich onder de ballingen in Babel, hè? Ja, ja, helemaal precies. Heel die situatie. Kijk, die profeet treedt op in de ballingschap, omdat die ballingschap de achtergrond is waartegen die profetieën vervuld zullen worden ook. Maar dan wel in de dagen die nu zowat aangebroken zijn, hè? En inderdaad, in die situatie wordt Israël voorgesteld als een vlakte met dorre doodsbeenderen. De beenderen liggen er dan in ieder geval. Maar ze zijn dood en de vraag is, zullen ze levend worden? Het antwoord is jawel. Nou, dat is wat in onze dagen ook gebeurt. Maar tegen de achtergrond van Babel. Nou, onze dagen gebeurt, of zal gebeuren, hè? Want het meeste daarvan is nog steeds toekomst. Maar inderdaad, die hele Babylonische, dat hele Babylonische decor van toen staat model voor de omstandigheden in de wereld. In de dagen van de wederkomst van Christus, ja. Dat heet inderdaad Babel. En dat het zo is niet zo moeilijk, want dat staat gewoon allemaal in openbaring. En het zal duidelijk zijn dat dat in ieder geval nog niet vervuld is. Alhoewel er zijn, daar gaan we weer, alhoewel er zijn die inderdaad proberen te verklaren dat de profetieën uit openbaring al vervuld zijn. Althans voor het grootste gedeelte. Misschien het laatste hoofdstuk, de laatste twee hoofdstukken niet dan. Omdat de jongste dag kennelijk nog niet geweest is. Maar voor de rest wil men die ook graag als vervuld verklaren. Dat gebeurt niet door de traditionele reformatorische theologen. Maar het gebeurt weer in andere kringen. Nee, in evangelische kringen is dat ja. Maar helaas, zevendedags Adventisten doen dat bijvoorbeeld. En ik geloof ook de lui van, ja, dat heeft een andere naam. Maar dat heet dan tegenwoordig Ambassador College, hè? Van Armstrong, weet je wel, hoe heet het ook weer, de echte waarheid, de plain truth. Dat had nog een naam, die ben ik kwijtgeraakt. Maar, hè? Maar die horen tot, dat is ook aardig te vertellen, die lui horen tot de zogenaamde historische school, zo heet dat officieel. Dat is een term die we niet meer goed kennen, die zouden we eigenlijk moeten kennen. Dat is makkelijk namelijk, als je die kent. De historische school. Een school is namelijk een bepaalde denkrichting, hè? Dat is een school eigenlijk. Alles wat dezelfde kant op gaat, heet een school. Alles wat dezelfde kant op zwemt ook. Onthoud dat nou, hè? Een school vissen. En als mensen dezelfde kant op zwemmen, ook in hun gedachten, dan heet dat een school. In de kunst wordt er veel onderscheiding gemaakt. De school van die en de school van die. Dat is een voorbeeld en een heleboel navolgers. Nou, dat is een school. Zo hebben we de historische school. Dat is de aanduiding van hen die de profetieën verklaren in het verleden. Die zeggen, dat is in het verleden allemaal al vervuld. En met name slaat het dan op de profetieën van Daniël en van Openbaring. Om die gaat het, hoor. Dat heet de historische school. De lui die de andere profetieën naar het verleden verklaren, dat is gewoon de traditionele kerken. Dat zijn zelfs de verbondstheologen allemaal en zo. Daar hebben we het nu niet over. Maar de historische school zijn degene die Daniël en Openbaring verklaren als vervuld in het verleden. In de dagen van het Mohammedanisme en noem maar op. En in de kruistochten en dat soort dingen meer. Ja? En de futuristische school, dat is de toekomstige, betekent dat, hè? De futuristische school, wel, dat zijn wij. Wij geloven namelijk dat die dingen niet vervuld zijn. En dat Daniël en Openbaring nog vervuld moeten worden. Ik moet het nog nauwkeuriger zeggen. De historische school gaat ervan uit dat de 70ste week van Daniël al geweest is. Op een of andere wijze. Hoe, dat maakt niet uit. Want daar bestaat verschil van mening over. Binnen de historische school. De historische school gelooft dat de 70ste week van Daniël al geweest is. En de futuristische school, daar zijn wij dus bij geloven dat de 70ste week van Daniël nog toekomst is. Kent de historische school dan geen toekomst meer? Als alles al vervuld is, wat komt er dan nog? Jawel, en dan is de vraag, hoe komen zij eraan? Wel, zij rekenen perioden uit de oud-testamentische tijdrekening door naar de toekomst. Ze zeggen, er waren ooit 70 weken van Daniël. Daarna komt er weer een periode van 70 weken. En dan weer 70 weken. En dan weer 70. En dan weer 70. En dan weer 70. Enzovoorts. En dan spring je van de ene data naar de andere. En dan heeft men weer een data gevonden. Zeggen, wat is er toen gebeurd? Oh ja, toen was het toen in de val van Den Briel bijvoorbeeld. Bij Koppelstok, hè, weet je wel. En dan nog eens 490 jaar. Oh, dat kan niet. Dat komt niet meer uit. Maar in ieder geval, ik noem maar wat. Maar zo werkt het ongeveer. Zo komt zo'n datum komt op. En dan heb je niet alleen die 490 jaren. Maar er zijn andere perioden uit de Bijbel. 430 jaren bijvoorbeeld. En ze rekenen met perioden van 660 jaren. Met cycli die zich herhalen. En een van die data komt bijvoorbeeld uit bij het zinken van de Titanic. Dus de grote artikelen in de krant. En er staat weer in het boek. Ik zou die zo kunnen laten zien. Er staat nogal wat hier in de kast ook uit die richting. Maar daar word je domweg niet goed van. Want met Bijbelse profetie heeft dat natuurlijk niets meer van doen. Maar die maken dus een systeem van profetie op grond van herhaling van bepaalde perioden. Nou, zo kun je elke datum en elke gebeurtenis wel ergens in onderbrengen. Alleen het wordt steeds ingewikkelder. Zo krijg je de herhaling van perioden uit de sterrenkunde. Dat wil zeggen zonsverduisteringen, maansverduisteringen, omwentelingen van Saturnus, omwentelingen van Jupiter. Want een van de belangrijkste mannen uit die historische school was ene meneer Grattan Guinness. Niet de uitvinder van het bier, dat was een ander. Maar Grattan Guinness. En die Guinness was inderdaad sterrenkundige, dus je hebt boeken volgeschreven, de meest ingewikkelde dingen over een zonnejaar wat zich herhaalt. Maar je hebt ook maanjaren die zich herhalen, kom je elke keer op een andere datum uit, want de maanjaar is korter. En dan heb je nog een profetisch jaar van 360 dagen, wat zich steeds op een datum komt. Zo kun je elke datum wel ergens in onderbrengen. Kortom, met de Bijbel heeft het uiteindelijk helemaal niets meer van doen. Het is wel interessant om te lezen, maar het leidt helemaal, maar dan ook helemaal tot niets.
Nee. Dat
Ja, dat is ook een misverstand. Ja. Ja, ik weet het. Ja. Ja, ik weet het. Ik vertel die dingen niet om interessant te doen, maar het punt is, er zijn anderen die interessant komen doen en met deze verhalen komen. En dan zeg ik, jongen, dat is interessant. Nou, dat is het dus niet, want het heeft met de Bijbel niks van doen. En bovendien is het helemaal niet nieuw, want er zijn er die zeggen, dit is wat nieuws. Er stond in het zoeklicht ook, weet u niet. Heel artikel over, want u noemt Rotterdam, maar daar komt het allemaal van, dat komt allemaal uit van een of andere figuur in Zuid-Afrika. Hoe is het toch mogelijk? Jawel. Ja, maar dat is wat nieuws, want het jubeljaar en dat valt gelijk met, en dat is allemaal onzin. In eerste plaats klopt het helemaal niet. Het klopt echt niet. En in de tweede plaats, waar staat nou in de Bijbel dat het zo zou gaan? Hè? Maar de Bijbelse profetie zelf vergeet men en men gaat dan moeilijk doen over tijdrekeningen enzovoorts. En trekt er allerlei conclusies uit. Nou, er is niks nieuws aan, dat is wel oud. En in ieder geval langzamerhand toch wel erg achterhaald. Want eigenaardig is, dat is juist het leuke ervan, dat de lui die dit soort rekenwijzen erop nahielden, heel veel opgang hebben gemaakt in de dagen rond de Eerste Wereldoorlog. Omdat dat op een belangrijke datum in hun systeem zou uitkomen. De bevrijding van Jeruzalem. In het 1335ste jaar van 1335, dat is een getal wat toevallig in Daniël staat, maar in het jaar 1335 van de Mohammedanen, en dat zal dus wel een heel belangrijke betekenis hebben. En het gebeurde bovendien op de 25e van de 9e maand, dat was het Chanukka-feest, en dat is de datum die ook in Haggai staat. Ja, wat dacht u wat? Die generaal Allenby heeft daar uiteraard op gewacht. Je heeft gedacht, we nemen Jeruzalem in, maar het is nog een paar dagen of een paar weken en dan is het Chanukka, laten we dat uitstellen tot Chanukka. He? Zo gaat dat, dat doet men gewoon bewust. En dan moet je niet later zeggen wat eigenaardig dat het zo is. Dat hebben ze bewust zo gepland. He? En dat soort dingen. Maar goed, dat kwam dus heel aardig uit, maar daarna heeft men verzuimd de Tweede Wereldoorlog goed te voorspellen, zodat sinds de Tweede Wereldoorlog het hele systeem van de historische school vergeten werd. Dat geldt ook voor Ambassador College van The Plain Truth, want die lui bestonden al in de 30er jaren in Amerika. Maar het hele systeem raakte in onbruik, omdat ze gefaald hadden om de Tweede Wereldoorlog te voorspellen. Maar nu is de Tweede Wereldoorlog bijna een generatie achter de rug en we steken al deze dingen weer de kop op. Maar het heeft maar één doel, de mens de aandacht af te leiden van de schriften. Zodat je gaat verdiepen in de meest ingewikkelde dingen. En dan zeg je, het is zo geleerd, daar moet ik nog eens een poos aan wijden. Dan zal ik eens een jaar van mijn leven aan besteden. En dan zeg ik, wel, dat is zonde van het jaar. Want Nee, kun je wel zeggen, die datum, als ik zo reken, kom ik op die datum. Wat gebeurde toen? Toen ging de Titanic ten onder. Wat was het? Ergens in maart van 1914 of zo, weet ik veel. Nou, dat doet er ook niet toe. Maar de vraag is niet of je dat achteraf kunt laten zien. De vraag is of je dat ook van tevoren had kunnen voorspellen. En het antwoord is met geen mogelijkheid. Absoluut niet. Nou, daar gaat het maar om. Om waarzegster. Is met die vrouwen toch weer wat mis. Nou ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Nee, die dingen die moet je gewoon vergeten. Maar wat we in gedachten moeten houden, is inderdaad dat de profetieën een toepassing hebben gehad in het verleden rond de Babylonische ballingschap. En alsnog een uiteindelijke toepassing zullen krijgen in de toekomst, wanneer weer een wereldrijk bestaat onder Babel. En uit dat wereldrijk zal Israël terugverzameld worden. Dat is de gedachte. En dan zullen de beenderen levend worden, en uit Ezechiël bijvoorbeeld dan maar weer, enzovoorts. Maar toepassing van profetieën, van diezelfde oud-testamentische en ook nieuw-testamentische profetieën, op de dagen van de gemeente, dat is werkelijk onzin, omdat dat zo niet werkt. De Heer houdt zich niet bezig met de gang van zaken in de wereld. Daar is niks over geprofeteerd. Integendeel, het is een onderbreking in die profetie. Want het ijzer van het beeld van Nebukadnezar gaat rechtstreeks over in het ijzer vermengd met modderig leem, en er zit niks tussen. Ja, 2000 jaar zit er tussen, zowat. Maar in het beeld niet. Dat wil zeggen, het wordt domweg overgeslagen en wij dienen dat niet in te vullen. De enige verwijzing naar geschiedenis, ik zei niet wereldgeschiedenis, maar de enige verwijzing naar een soort van geschiedenis in de dagen na de eerste komst van Christus en voorafgaand aan de wederkomst van Christus, de enige verwijzing daarna vinden we niet letterlijk, maar vinden we typologisch. Ik ken er maar twee, en eigenlijk is dat nog hetzelfde ook. De ene is namelijk die van de zeven brieven uit Openbaring. Ik heb het vaker gezegd en ik blijf het herhalen, die hebben slechts een profetische toepassing, en daarmee bedoel ik zelfs een typologische toepassing, een overdrachtelijke. De zeven brieven zijn namelijk een aanduiding van de, in een volgorde ook, de geschiedenis van de gelovigen op aarde. Of beter nog, de geschiedenis van hen die geacht worden deel uit te maken van het koninkrijk. Verborgen, een verborgen koninkrijk. En daarom wordt ook op verborgen wijze, de term staat er trouwens bij hoor. De verborgenheid de zeven sterren en verborgenheid de zeven kandelaren. Er wordt verborgen wijze de geschiedenis daarvan uitgebeeld. En je vindt er dus, als ik een ander woord bij geschiedenis moet gebruiken, niet wereldgeschiedenis, maar je vindt er wel kerkgeschiedenis op de manier waarop wij geneigd zijn het woord kerk te gebruiken. Namelijk niet als aanduiding zelfs van gelovigen, maar als aanduiding van het georganiseerd christendom. Daar vind je geschiedenis van vermeld, min of meer op overdrachtelijke wijze. En niet al te nadrukkelijk, want dat is niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk niet dat we zeggen, we leven nou in de dagen van Sardis en we moeten nog, we leven niet in de dagen van Sardis overigens, we leven in de dagen van Philadelphia. Maar we leven nu in de dagen van Sardis en dus komt er nog een hele tijd en dus komt de Heer voorlopig nog niet. Dat was niet de bedoeling. Maar het was wel de bedoeling van de Heer om te laten zien dat ook deze periode van onderbreking zijn aandacht heeft. En dat hij ook in deze periode met iets bezig is. Uiteraard niet met de wereld, vandaar dat je geen wereldgeschiedenis kunt vinden. Maar wel met de gelovigen. En vandaar dat je daar de geschiedenis van ongeveer in grote lijnen wel kunt vinden in die zeven brieven. Die dan inderdaad de tijd bespreken vanaf de opstanding van Christus tot het begin van de duizend jaren. Oftewel bedeling nummer 5 en 6 vind je daarin terug. De eerste zes brieven als aanduiding van onze bedeling, nummer 5, de genade en de verborgenheid, en de zevende brief van Laodicea als aanduiding van wat daarna op aarde zal zijn, de gelovigen na de opname van de gemeente uiteraard. Vandaar dat je opname van de gemeente ook vermeld vindt in de zesde brief. De zesde van de zeven. Nou, dat is de ene. De andere is, maar die vloeit hieruit voort, dat deze voor zover deze geschiedenis gevonden wordt in deze zeven brieven, die geschiedenis overeenkomt in grote lijnen, in zijn ups en downs, met de geschiedenis van Israël in het Oude Testament. Want je kunt nou, nadat je gevonden hebt, op grond van wat er letterlijk bij staat in Openbaring, nadat je dus gevonden hebt dat die brieven een uiteenzetting zijn van wat wij dan gemakshalve noemen de kerkgeschiedenis, kun je ook nog tot de conclusie komen dat via de verwijzing naar Hebreeuwse namen, want die staat er wel degelijk in, het een uiteenzetting zou zijn van de oud-testamentische geschiedenis van Israël. Moet meteen bijzeggen dat dat nergens voor nodig is om in Openbaring alsnog een uiteenzetting te geven van de geschiedenis van Israël in oud-testamentische tijd. Waarom is dat dan wel zo? Wel eenvoudig, omdat dat ons zou moeten leiden tot de gedachte dat de oud-testamentische geschiedenis van Israël een type is van de geschiedenis van het verborgen koninkrijk in onze dagen. En dan vind je precies hetzelfde. De geboorte van Israël komt overeen met de geboorte van de gemeente. Veel ups en downs, de eerste tijd vooral. Net als de eerste tijd van Israël in de woestijn. En in de dagen van de richteren. Daarna vind je dat Israël komt terecht in de dagen van koningen. Goddeloze koningen, maar niettemin koningen. Dat gebeurt bij de gemeente ook, want de eerste koning is dan Constantijn de Grote. Dat is de eerste Romeinse keizer. Romeinse had ik moeten zeggen. De Romeinse keizer die dan zogezegd tot geloof komt en zich laat dopen, zodat hij meteen hoofd van de kerk wordt. En de kerk wordt eerst vervolgd en vanaf dat moment wordt het ineens staatsgodsdienst. Zodat de kerk ineens staat onder kerkvorsten. Net als Israël ineens onder koningen leefde. In het algemeen goddeloze koningen, maar goed. Hè? Maar zo was het met het christendom ook. Daarna een steeds verdergaande afval. Waarna op een gegeven moment ineens een hervorming plaatsvindt. Een kerkhervorming namelijk. Terug te vinden in Openbaring. Maar ook terug te vinden in de hervorming in de dagen van koning Josia in Israël. Nou, enzovoort zo. En daarna, na die dagen, eerst weer een vervolging uiteraard. Uitgebeeld in de ballingschap ook van Israël. En uitgebeeld en aan de andere kant in de vervolgingen binnen het christendom. En daarna een grote versnippering, zoals die onder Israël was. Een versnippering in allerlei sekten en stromingen. En dat is inderdaad in het christendom ook precies zo gebeurd. Waarbij de ware gelovigen, wat een belaste term is dat toch, hè. Maar waarbij de ware gelovigen inderdaad slechts een kleine minderheid vormden buiten de kerkelijke tradities. En dat is inderdaad wat met de gemeente ook gebeurd is. Zo is het in onze dagen. Nou, dat is het verhaal, ongeveer. Er zit een volstrekte parallel tussen. En de namen die genoemd worden in Openbaring komen ook overeen. Want Nicolaus van de Nicolaïten is hetzelfde als Biliam. Dat ligt dus tegen elkaar aan, hè? Komt met elkaar overeen. Dus ook een punt van synchronisatie. Nicolaus en Biliam betekent precies hetzelfde. Daarna heb je de vrouw Izebel, die in Openbaring genoemd wordt. Komt overeen met de goddeloze koningin Izebel. Dat loopt dus inderdaad gelijk op. Je krijgt dus regelmatig punten van overeenkomst. Nou, daar gaat het maar om. Zodat, punt 1, we hebben de brieven uit de Openbaring als uiteenzetting van de tegenwoordige bedeling, de geschiedenis daarin. En we hebben ook de geschiedenis van Israël als beeld van de geschiedenis van het verborgen koninkrijk in onze dagen. Nou, meer is niet nodig, want geschiedenis van de wereld, wel, die vinden we in de Bijbel niet, want God bemoeit er zich niet mee. Zodat je wel iets als kerkenvorming nog in de Bijbelse profetieën kunt tegenkomen, met moeite, maar nogmaals, het gaat om verborgen dingen hoor. Je zal ze moeten zoeken. Maar je kunt ze tegenkomen, maar iets als wereldoorlogen enzovoorts, die kom je er niet in tegen, omdat het niet Gods belangstelling heeft. Net zo min als de jodenvervolgingen, zoals die er geweest zijn en een hoogtepunt gehad hebben in de dagen van de Tweede Wereldoorlog. Kom je ook in de Bijbel niet tegen. Speelt geen rol. Wat je wel tegenkomt is de gang van zaken onder de gelovigen en wat hen wedervaart aan vervolgingen, aan negatieve dingen dus, maar ook aan positieve dingen. Wij proberen nu na de koffie nog even naar Jesaja terug te komen. Is de bedoeling. Jesaja 49, vers 14 waren wij. De Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten, zegt Sion. En dat is niet helemaal ten onrechte, want verlaten is heel speciaal de verwijzing naar het afbreken van het oude verbond. Wat dus niet gebeurde zozeer bij de dood van de Heer Jezus, hoewel dat natuurlijk een heel definitieve beëindiging was. Maar het gebeurde al eerder. Volgens Jeremia 31, vers 31, want daar stond: mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. Dat was dus al gebeurd en het was de inleiding tot de Babylonische ballingschap. En officieel is het zo dat dat verhaal zijn vervolg heeft bij de terugkeer uit de ballingschap van Babel bij de wederkomst van Christus. En dat is nog toekomst. Want daar begint het nieuwe verbond. Althans, daar komt Israël tot geloof en wordt dan dus geplaatst onder het nieuwe verbond. En wat er tussenin gebeurde, ja, dat was weliswaar noodzakelijk, maar dat ligt eigenlijk tussen al die dingen in. Het oude verbond was al verbroken, het nieuwe was nog niet in werking getreden. En wat er tussenin gebeurde, was een gedeeltelijke en tijdelijke terugkeer uit de ballingschap. En in dat tijdelijk en gedeeltelijk teruggekeerde Israël of Jodendom werd de Heer Jezus geboren, die dus ook maar tijdelijk en gedeeltelijk kwam, omdat de definitieve vervulling van alle messiaanse beloften pas zal plaatsvinden in de toekomst. En daar gaat het maar om. En alle andere verklaringen zijn dus fundamenteel fout, namelijk die verklaringen die zeggen dat de messiaanse profetieën vervuld zijn in de eerste komst van Christus en dat de beloften omtrent terugkeer vervuld zijn of bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap of op de Pinksterdag van Handelingen 1 en 2, want dat is niet het geval. Integendeel. Het wacht nog allemaal op de toekomst. Maar inmiddels wordt gezegd: de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Daar lijkt het op. Dat is ook zo. Het heeft ook inderdaad bijbelse grond, maar het is niet helemaal terecht. En dat staat dan ook in de volgende verse. De Heer antwoordt deze vraag of deze opmerking van Sion uit vers 14 in vers 15 met: kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Zou een vrouw haar zoon vergeten, is de vraag. En het antwoord is, nou, normaal gesproken niet. Nee, normaal gesproken niet. Maar Israël, en dat is de vrouw die verlaten was, vandaar het begrip verlaten uit vers 14, heeft wel degelijk haar zoon vergeten. Althans, daar lijkt het wel op. Want die vrouw is Israël en de zoon is uiteraard de Heer zelf, die eruit geboren zou worden. Ja, of die mensen in de dagen van Jesaja dat begrepen hebben, nou, ik denk het niet, nee. Maar daar gaat het toch niet om. Maar dat is het ongetwijfeld wel. En dan gaat het vers verder met: ofschoon deze vergaten, dat wil zeggen, ofschoon deze vrouw misschien zou vergeten, stel dat dat gebeurt, dan nochtans zal die zoon zijn moeder niet vergeten, zou de gedachte moeten zijn. Zal een vrouw haar zoon vergeten? Het antwoord is, nee, normaal gesproken niet. Maar als die vrouw haar zoon vergeet, zal toch die zoon zijn moeder niet vergeten. Alleen dat laatste staat er met andere woorden. Er staat namelijk, zo zal ik toch u niet vergeten. En de enige zinvolle verklaring is dat die ik de zoon is, uit ditzelfde vers, en dat die u die moeder is, of die vrouw is, uit ditzelfde vers. Het vraagt een nauwkeurig lezen. Altijd hetzelfde verhaal, maar als je het nauwkeurig leest, blijkt hieruit dat de Heer zelf zou geboren worden, dat Jehovah zelf zou geboren worden uit Israël. Een andere verklaring is er niet. Ik sta te bedenken, er is een uitspraak in de schrift, ik weet niet waar die staat, het wil me ook niet te binnen schieten, ik denk ook niet dat ik het weet. Een uitspraak die zegt: als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Nou, ik weet echt niet waar het staat. Maar er staat er wel: als een die zijn moeder troost, Alzo zal ik u troosten. Die uitspraak is me niettemin bijgebleven. Is dat zo? Ja, dit zie je. Die bedoel ik, ja. Heel goed. Jesaja 66, vers 13, hartelijk dank. Als een die zijn moeder troost. Niet als een die door zijn moeder getroost wordt. Want zo wordt de tekst abusievelijk wel eens gelezen, heb ik geconstateerd. Maar de moeder wordt hier getroost door die een. Namelijk door de zoon, uiteraard. Als een zoon die zijn moeder troost. Alzo zal ik, want ik ben de zoon, dus de Heere zelf. Alzo zal ik u, namelijk Israël, dat is de moeder, troosten. Ja, gij, moeder, zult te Jeruzalem getroost worden. Leuk dat hier ook bij staat, te Jeruzalem, letterlijk dus. Net als de uitspraak in Zacharia, de plaats van Jeruzalem zal zijn te Jeruzalem. Ja, waar anders? Maar de betekenis is dus dat het om een letterlijk Jeruzalem gaat. En dat is hier ook zo. Gij zult te Jeruzalem getroost worden. De zoon zal zijn moeder troosten. Want de moeder zal rouw dragen over de dood van de eerstgeborene. Maar de eerstgeborene is uit de dood opgestaan en brengt daardoor troost aan de moeder. Dat is de gedachte. Nou. Inderdaad. Nou, terug naar Jesaja 49 weer. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Nou, eigenlijk niet, maar Israël zou die zuigeling vergeten. Maar die zuigeling is namelijk de Heer zelf en die zal alsnog zijn moeder troosten. Dat wil zeggen, die zal zijn moeder niet vergeten. Zo zal ik toch u niet vergeten. En dat laatste sluit aan bij vers 14, namelijk Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Maar vers 15 eindigt met, ik zal u niet vergeten. Kijk, wat er iets anders is. Zou de Heer hen verlaten? Dat wel, want dat wordt niet tegengesproken. Maar de uitspraak, de Heer heeft mij vergeten, die wordt wel tegengesproken. De Heer zegt, hoe kan ik, zou ik mijn moeder kunnen vergeten? Zie? Wel verlaten, maar niet vergeten. En het eigenaardige is dus hier dat we hier een samenkomen vinden van twee verschillende gedachten. Dat is voor ons wat lastig, maar twee verschillende gedachten. De een is dat de Heer getrouwd is met Israël, de andere is dat de Heer de zoon is van Israël. En dat is een enige moeilijkheid. Het zijn twee beelden die gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Daar zou de heren psychologen het een en ander, over Oedipus en zo en dat soort dingen meer. Daar dacht ik nog niet aan, maar dat vloeit daar ook uit voort, 1 Korinthe. Ja, 1 Korinthe 5. Hè? Ja, er zit zoiets achter. Dat schijnt een of andere, weliswaar afwijkende, maar niettemin toch een of andere natuurlijke neiging te zijn. En die laat zich, die wordt psychologisch altijd verklaard, daar houden de heren psychologisch mee bezig. Maar een Bijbelse verklaring is beter, namelijk de man van Israël is tegelijkertijd ook de zoon van Israël. Of anders nog, de zoon van Israël zal de echtgenoot van Israël zijn. Ja, later in Jesaja staat het ook nog een keer. Hè? Zoals de bruidegom de bruid zal trouwen, zo zullen uw kinderen u trouwen. Dat wil zeggen dat de bruidegom uit de bruid is voortgekomen. Dat is een wat rare gedachte natuurlijk. Maar niettemin, toegepast op de Heer en Israël is dat terecht. En in die tekst, ik citeerde natuurlijk nou even uit, het was Jesaja 62. Jesaja 62 vers 5, een beroemde vers. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Als je die vier parallelismen op een rijtje zet, betekent het dat de bruidegom uit de bruid is voortgekomen. Maar de bruidegom is de Heer en de gemeente, die inderdaad uit Israël is voortgekomen en die inderdaad met Israël zal trouwen, want de Heer en de gemeente samen zijn de bruidegom, waarna Israël de bruid is. Dat is de gedachte. Nou, we vinden die beide dingen min of meer samen in Jesaja 49 vers 14. De Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Dat spreekt over eigenlijk ontbinding van huwelijk. Maar dan volgt vers 15, waar de zaak niet vergeleken wordt met een huwelijk, maar met, dus niet met de echtgenoot van de vrouw, maar met de zoon van de vrouw. En daar staat van dat dat een band is die helemaal niet verbroken kan worden. Of om het nou eens gekscherend te zeggen, de man is ook altijd maar aangetrouwd. Nee, mijn vader placht dat wel eens te zeggen tegen zijn vrouw. Gekscherend uiteraard, van die kinderen hier, dat is mijn familie, maar jij bent maar aangetrouwd, zei hij dan tegen mijn moeder. En daar is weinig tegen in te brengen natuurlijk. De bloedband loopt via de kinderen meer dan via de echtgenoot, zo is het nou eenmaal. Maar dat is hier natuurlijk ook zo. Want de Heer is uit Israël geboren en daarom zal de Heer Israël niet vergeten. Hij zal zich over zijn moeder ontfermen. En hij zal dus zijn moeder troosten. En dan komt er verdere toelichting, die is wat meer letterlijk, los van dit beeld. In vers 16, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Dat wil zeggen, natuurlijk in het algemeen, dat Israël deel uitmaakt van de Heer. Maar de eenvoudigste verklaring is natuurlijk dat dit eigenlijk in de eerste plaats een verwijzing is naar de littekens in de handen van de Heer op grond van de kruisiging. Want dat is het natuurlijk. Ja, dat staat er niet expliciet, maar het komt omdat dat ook verborgen zou moeten blijven. Maar wij weten dat achteraf en we vinden het hier meteen terug. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Natuurlijk is het belangrijkste niet de letterlijke betekenis. Het belangrijkste is dat het betekent dat die handen van de Heer de kenmerken dragen van het werk wat hij zal doen. En hij zal dus iets doen met Israël. Er is een verbintenis, directe verbinding tussen Israël en de handen van de Heer. Dat betekent dat Israël zijn maaksel is. En dat is, er is niks meer aan te veranderen. Als ik mijn handen bekijk, er staan een paar littekenen op. Ik weet ook precies waar ze vandaan komen. De een is van een auto waarvan de motor kookte. Dus ik kreeg kokende water over mijn hand. Dus er is hier een litteken. En hier zit een lang litteken. Dat komt van toen ik nog in de fabriek werkte en mijn hand openhaalde aan een aan metaal, zal ik maar zeggen. Dat weet ik veel. Hè? Kun je precies zien wat ik gedaan heb. Ik herken het er nog aan. Kunnen terugvinden. Hier een paar littekenen, ook van een auto. Toen ik de wieldop eraf zou trekken, de wieldop ging niet, maar is sneed dwars door mijn vinger heen. Enzovoorts. Hè? Dat soort dingen. Ze komen weer naald en draad aan te pas. Om het zaakje weer aan te naaien. Nee, mijn oor is nooit aangenaaid. Dat heeft er altijd al zo gezeten. Nou, in ieder geval, waar het maar om gaat, is dat het werk wat iemand doet, dat drukt zich uit in zijn handen. Er zijn nog vele voorbeelden van te bedenken. Dat je aan de handen van iemand kunt zien wat voor beroep hij uitoefent of heeft uitgeoefend. Zo gaat het nou eenmaal. Nou, dat is met de Heer ook zo. In zijn handen vind je terug het werk wat hij gedaan heeft. En dat is een werk wat hij deed aan Israël in de eerste plaats. Ja, niet uitsluitend, maar in de eerste plaats aan Israël. Via Israël was natuurlijk een werk ook voor al de volkeren. Dat is een duidelijke zaak. Maar de littekenen daarvan staan in zijn handen. En dat is de algemene verklaring. Maar meer speciaal is het natuurlijk zo dat deze graveringen de littekenen zijn die hem zijn toegebracht in het huis van zijn liefhebber. En dat citeer ik uit Zacharia 13. 13? Ja. Zacharia 13, dat is weer zo'n post-exilische profeet, weet u wel. Waar beschreven wordt de wederkomst van Christus en de verschijning van de Heer aan Israël. En waar men hem vraagt in Zacharia 13 vers 6. Wat zijn deze wonden in uw handen? Dat zijn littekens van wonden natuurlijk. Hè? Wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En wie dat is, dat heb ik eens uitgezocht. Dat blijkt de verwijzing te zijn naar Abraham in 2 Kronieken 20 vers 7. Ik heb het erbij geschreven, want dat kan ik ook niet onthouden, zulke dingen. 2 Korintiërs 20 vers 7. Daar heb ik gevonden dat het gaat over het huis van Abraham. Dus het huis van degene aan wie de beloften gedaan was. Of meer in het algemeen, deze wonden zijn ontstaan doordat de Heer inderdaad zorgde dat deze beloften aan Abraham vervuld zouden worden. He, dat is de gedachte. Klopt dat? 2 Korintiërs 20 vers 7. Vast iemand die het al opgezocht heeft. Ja, hè? Ja. Nou, daar gaat het maar om. Vers 6. Zacharia 13 vers 6. En daar gaat het erom dat Israël en de Heer elkaar ontmoeten na zijn wederkomst uiteraard. Nadat over hem rouw bedreven is ook in hoofdstuk 12. En, dat is dus, en daar gaat het over de zoon inderdaad, ja. Over de, dat ze rouw bedrijven over de enige geborene. Dat is Zacharia 12. En dan wordt het aan die zoon gevraagd, maar wat zijn dan die littekenen? Moeder vraagt aan de zoon, hoe kom je aan die littekenen? En dan zegt de zoon, dat zit hem in, nou ja, wat ik net uitgelegd heb. Dat zit hem in het verbond met Abraham. En wat ik terwille van hem tot stand gebracht heb. En wat mij door hem, of door zijn huis, is aangedaan. Door Israël dus. Hebt u dat? Dan gaat het ook over die zoon, in hoofdstuk 12 is dat. Maar dan gaat het ook over de uitstorting van de geest. En dat gebeurt samen met de vervulling van Joël 2, de uitstorting van de geest. En dat is namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dus bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg in overeenstemming met Zacharia 14. Dus 12, 13 en 14 hoort bij elkaar. 12, de uitstorting van de geest en de verschijning van de Heer, over wie men rouw bedrijft, de enige geboren zoon. 13, waar de herkenning plaatsvindt van wie is u. En dan blijkt de Messias, de Heer, blijkt gewoon Jezus van Nazareth te zijn. Want hoe komt hij anders aan die littekenen? Want dat steekt erachter natuurlijk, hè. De Heer, namelijk de Messias, dat is hetzelfde, dat moeten Joden nog steeds leren. Is ook dezelfde als Jezus van Nazareth. En dat schijnen sommige christenen zelfs te moeten leren. Maar daar gaat het nou net om. Die drie horen bij elkaar. Eén. De Messias, de beloofde Messias, is niemand anders dan Jehovah zelf, maar hij is tegelijkertijd niemand anders dan Jezus van Nazareth. Nou, en in hoofdstuk 14 verschijnt hij dan ook weer op de Olijfberg, daar waar vroeger zijn eerste komst werd afgebroken. Daar gaat de geschiedenis verder. Nadat de tijd van verlating en terzijdestelling de tijd van Lo-Ami voorbij gegaan is. Heb je dat? Dat zijn zo van die belangrijke hoofdstukken hoor. Juist omdat die dingen daar in een goede verband gezegd worden. En de post-exilische profeten, nogmaals, Haggai, Zacharia, Malachi. De profeten dus van na, post is na, hè? Na de exile, na de ballingschap. Hè? Die profeten zijn zo belangrijk, omdat daaruit blijkt dat alle andere profetieën niet vervuld zijn bij de terugkeer uit ballingschap, want dan hadden ze na de ballingschap niet opnieuw herhaald hoeven worden. En dat de profetieën ook niet vervuld zijn in de eerste komst van Christus, blijkt weer uit het boek Openbaring en uit de profetische uitspraken van de Heer in Matthäus en Lucas bijvoorbeeld. Zodat ze dan nog verder vooruitgeschoven worden. En daartoe dient het boek Openbaring uiteraard. Nou, dat ook even terzijde. Jesaja 49 vers 16. Dus zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Zie, ik zie. Let op het zie, hè. Dat zegt de Heer dus ook tegen Thomas, bijvoorbeeld. Zie maar. Waarna hij zegt tegen diezelfde Thomas, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Dus het zie staat er niet voor niks. De gedachte is dat Israël pas tot geloof komt wanneer het dit gezien heeft. Wanneer dit bewijs geleverd is. Van bewijs van wat? Niet bewijs van zijn kruisiging zozeer, maar bewijs van zijn ware identiteit. Zijn lichaamskenmerken namelijk bepalen zijn identiteit. Bij de mens doet men dat aan de hand van de tanden, wat ook niet zo dom is overigens. Want de tijd drukt zich uit in de tanden. Op een of andere wijze. En daarom kun je de mens ook aan de tanden ook heel wat aflezen. Militairen die worden geïdentificeerd aan de tanden. Verkeersslachtoffers trouwens ook dikwijls. Dat is een onsmakelijk verhaal nou weer. Ja, lijken ook. Ja, zeker. Maar dus één ding. Het andere is inderdaad gewoon de littekens aan de, in het lichaam zelf. Hè. Zijn kenmerken die niet te logenen zijn. En uit die littekens van de Heer blijkt niet alleen dat hij de gekruisigd is. Het blijkt uit dat de Heer, namelijk de Messias, dezelfde is als Jezus van Nazareth. Zijn identiteit blijkt eruit. En pas als men dat ziet, zal men geloven. Ik heb het al vaker gezegd, bekeren tot de Heere is één ding. Dus bekeren tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. En waarschijnlijk in de eerste plaats bekering tot de God van Mozes. Wat een vreemde onbijbelse uitdrukking is. Maar goed, maar dat is bekering. Maar geloof is geloven dat Jezus van Nazareth de Messias is. Of beter nog, geloven is geloven dat God, dat de Christus, in het vlees gekomen is. Zo zei Johannes dat, later. In de eerste Johannesbrief bijvoorbeeld. En daar gaat het om. Geloof is geloven dat Jezus de Messias is. Iemand die dat niet gelooft, is een ongelovige, ongeacht wat hij gelooft, verder. Nee, ik bedoel zo, er zijn mensen die ook vandaag nog de komst van de Messias verwachten. Ja, doen wij ook, doen anderen ook, maar dat maak je niet tot een gelovige. Je bent pas een gelovige als je gelooft dat Jezus van Nazareth de Messias is. Dat kan ook andersom, want wij geloven dat Jezus de Messias is. En als straks de Messias verschijnt, zal men tot geloof komen dat de Messias Jezus is. Dat is Israël. Dan verschijnt daar de Messias ontegenzeggelijk. En dan zal blijken dat hij Jezus van Nazareth is. Dat is geloven. Israël bekeert zich eerst. En als men zich bekeert tot de Heer, zeg ik altijd, zal de Heer verschijnen. En als hij verschijnt, komt men tot geloof dat hij Jezus van Nazareth is. Dat is moeilijk genoeg. Het laatste is waarschijnlijk nog het moeilijkste. Ten meer daar het met één klap gebeurt, zonder gebruik van enige tact of wat dan ook. Ze zien de litteken en de Heer zegt, zie je? Nou, is wat? Ja, dat zullen ze schrikken zeker, ja, inderdaad. Nou goed, en dan zal de Heer hen troosten, uiteraard. En zo krijgt het begrip vertroosting als aanduiding van de Messias nog een veel grotere betekenis. Want waartoe moet men vertroost worden, waardoor moet men vertroost worden? Wel, vanwege de dood van de eerstgeborene. Nou, goed, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En dan, dat is de eerste plaats de identificatie van de Heer met Israël. Zo van, ik hoor erbij, jullie zijn mijn werk, Israël is mijn werk, Israël is mijn moeder. Ik zal het niet vergeten. Hoe zou ik kunnen vergeten? Ik zie alle dagen de litteken in mijn handen. Ja. Overigens, maar dat is een heel aparte lijn, dat heeft hier eigenlijk niks rechtstreeks mee te maken. Maar deze hele gedachte van littekenen in de handen van een opstandingslichaam, veronderstelt dat het leven wat we hier hebben, of gehad hebben, zijn sporen nalaat tot in de eeuwigheid aan toe. Heel de eeuwigheid bedoel ik zelfs. Dat is het belang van ons leven hier. En dat bedoel ik niet letterlijk. Ik bedoel niet letterlijk dat je hier dus, dat je in de hele eeuwigheid nog weet van die auto waarvan de motor het water kookte en dan kreeg je over je handen. Zo bedoel ik het nou niet direct. Al zal me dat een zorg zijn. Maar het betekent wel in het algemeen dat het leven wat we hier hadden zijn sporen nalaat, zijn uitwerking heeft inderdaad in de toekomst. Hoe dan ook, want hoe, dat weet ik dan ook niet. Maar het is in ieder geval wel zo. Want het is bij de Heer zo en dat is altijd het voorbeeld. Nou, daar gaan we weer. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Die heb ik de uitdrukking een keer of 10 genoemd, dus nou zou je moeten onthouden. En dan staat er, uw muren zijn steeds voor mij. Ja, zijn die muren er ook? Dat is nog maar de vraag. Ik denk dat het meer gaat om de muren die afgebroken zijn en die hersteld zouden worden. Want het gaat om de herbouw van Jeruzalem. Want er staat inderdaad op verschillende plaatsen dat de muren herbouwd zullen worden. Ik zal u, ja, daar staat er die mooie uitdrukking, die kan ik ook nooit vergeten. Ik zal uw reten vertuinen. Een schitterende uitdrukking, omdat we er wel 10 keer over na moeten denken natuurlijk. Maar dat betekent inderdaad dat die scheuren, reten, weer dichtgemaakt zullen worden. Want een tuin, is niet een park of een hof, maar het is het hek eromheen. Vertuinen wil zeggen omtuinen, maar het hek of de heg, wat eigenlijk ook hetzelfde is, hoor, volstrekt hetzelfde woord, is eigenlijk het ding wat om de hof heen staat, maar daarna wordt de hele hof aangeduid met het hek wat eromheen staat. En daarom heet een hof sindsdien een tuin. Maar een tuin is eigenlijk inderdaad alleen maar het hek, de schutting eromheen. Ja. Nou goed, waar het om gaat is dat de reten vertuind worden, zoals het ergens staat, ik weet niet waar. Maar dat betekent dat de scheuren in de muur dichtgemaakt worden. De muur wordt weer gebouwd. En een van de mooie profetieën over een herstel van Israël, en zelfs over het herstel van de schepping enzovoorts, vinden we in de geschiedenis van Nehemia, waarbij uitgebreid beschreven wordt hoe de muur gebouwd wordt. Vanaf de schaapspoort, ja, en dan helemaal in de rond. Alle 12 poorten. Hetgeen een uitbeelding is van het tot stand komen, uiteraard van het eeuwige koninkrijk. Want de poort bepaalt, of de muur bepaalt, wie binnen is en wie buiten. En wie binnen. En andersom, wie buiten binnen. En zo, hè. Ja, het gaat namelijk om de oprichting van het koninkrijk, waarover later in Openbaring ook geschreven wordt. Als gezegd wordt wie er binnen zijn en wie er buiten zijn. Dus de bouw van de muur is eigenlijk de bouw van het koninkrijk. Het is dan ook inderdaad. Wat wordt daar gelezen?
Nehemia.
Nehemia, ja. Ja, het is een tijd lang is het heel populair geweest, enige jaren lang, dat verhaal van Nehemia. Omdat het standaardprocedure, ik weet niet of je dat al zeggen mag of het al lang genoeg geleden is. Maar omdat het standaardprocedure was dat cursussen dan wel lezingen gegeven werden over het zogenaamde discipelschap. En dat gebeurde dan aan de hand van Nehemia. Ik weet niet wie het uitgevonden heeft, maar ik geloof dat iedereen er zich zo'n beetje mee heeft beziggehouden in Evangelisch Nederland. Maar het zal nu wel afgelopen zijn, denk ik, langzamerhand. Dus nou mag ik dat zeggen. Maar het is jammer dat die dingen dan eigenlijk een beetje scheef getrokken worden. Want waar het om gaat is inderdaad de bouw van het koninkrijk. Daar, dat is de bouw van de muur. De bouw van de stad Jeruzalem. Een stad is alleen als de muur eromheen staat. Dus je moet alleen een muur bouwen. Maar Jeruzalem is eigenlijk gewoon het type van het koninkrijk. Zoals ook blijkt uit Openbaring 21 en 22. En het bouwen van de muur is gewoon het bouwen van het koninkrijk. Daar komt het op neer. En spreken over de bouw van een muur wil inderdaad zeggen dat er gesproken wordt over de bouw van het koninkrijk en daarmee zelfs van een hele nieuwe schepping. En als de Heer zegt, uw muren zijn steeds voor mij, dan gaat het om die muren waarvan de Heer Jezus later zei, er zal geen steen op de andere gelaten worden, en toch zouden de muren weer herbouwd worden. Oftewel, er zou alsnog een koninkrijk komen, dat is de gedachte. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten. Uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Het woordje maas sla ik echt over, want dat vind ik niet zo nodig. In vers 17. De gedachte is dan inderdaad dat die zonen zich haasten zullen. En haasten wil zeggen hardlopen, hoor. Haasten betekent hardlopen. Duitse laufen in ons Nederlands is het rennen, geloof ik, tegenwoordig. Uw zonen zullen zich haasten. Kijk, u kent de uitdrukking waarschijnlijk uit Jesaja 28, hopelijk. Ik leg in Sion een uitverkoren hoeksteen enzovoort. Die gelooft zal niet haasten. Dat betekent, wie gelooft zal niet hard weglopen, hardlopen. Wie gelooft zal niet hardlopen, wie gelooft blijft dus gewoon staan. Namelijk op de rots, is de gedachte. Nou, uw zonen zullen zich haasten, betekent dat ze hard zullen lopen. Maar ik denk dat het hier niet gaat om weglopen, maar om teruglopen. Namelijk het lopen niet van de steen af, maar naar de steen toe, om het dan maar eens zo te zeggen. Ze zullen terugverzameld worden namelijk. Nou, via Petra. Maar als je nou de steen noemt, maar goed, die steen staat hier niet, dus ik mag het eigenlijk ook niet zeggen. Maar het is een terugkeer uit de ballingschap. Naar Sion, het heet niet voor niks Sion in vers 14. Dus naar Jeruzalem, zeg maar, waar de muren ook zouden moeten zijn. En denk nog maar even aan Nehemia dan, waar men uit de ballingschap terugkeerde om Jeruzalem te bouwen. de stad en haar fundamenten en grachten, straten en hoe het maar heette. Dus uw zonen, uw erfgenamen, zullen zich haasten, namelijk uit de ballingschap naar Kanaan, en dan maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Nou, dat lijkt me wel duidelijk wat er dus gebeurt. Israël wordt verzameld naar Kanaan, en degenen die in Kanaan zijn omdat ze het land verstoren enzovoort, zullen uit het land verdreven worden. In populaire taal, de Palestijnen eruit en de Joden erin. Te populair gezegd en daarom niet helemaal correct. Maar het komt erop neer dat de vijand eruit gaat en Israël zelf zal het land weer bewonen. Dat is de gedachte. Ja, die rollen worden omgedraaid steeds. Ja. Nou, dus uw zonen zullen zich haasten. En daar tegenover uw verstoorders, namelijk uw verwoesters. Zie je wel dat het dan om verwoeste muren gaat? Uw muren zijn steeds voor mij. Ja, muren, omdat er geen muren meer zijn. Eigenlijk zijn verwoest. En zoals wij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap onder Nehemia, men terugkeerde en de muren herstelde, zo zal in de toekomst men terugkeren uit de echte Babylonische ballingschap, de definitieve, en men zal dan inderdaad hersteld worden in het land. Waarbij het zeer de vraag is of er letterlijk een muur gebouwd zal worden, overigens hoor. Ik denk meer niet dan wel, omdat de Heer zelf hun muur zou zijn. En hij zou beschermen voor de vijand, want Israël, Kanaan, zou dorpsgewijze bewoond worden. Dat betekent zonder muren. Zonder letterlijke muren althans. Maar goed, dus uw zonen zullen zich haasten, met spoed terugkomen, en uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. En dan hef uw ogen op rondom, kijk eens om u heen, tekent dat, en zie, alle deze vergaderen zich, zij komen tot u. Al die volkeren namelijk, allen die vroeger verstoorders en verwoesters waren, die volkeren bedoel ik, die zullen zich verzamelen tot Israël. Zij komen tot u, en dan staat er, ik leef, en men heeft ervan gemaakt, zo waarachtig als ik leef. Waarmee eigenlijk de uitdrukking verzwakt wordt, want er staat ik leef en dat betekent ik ben niet dood. Meer. Of zullen we zeggen met openbaring van Johannes. Ik ben dood geweest en ik leef. Tot in alle eeuwigheid. Dus als hier dus staat, zo waarachtig als ik leef, dan heeft dat alleen betekenis als de mogelijkheid van dood aanwezig zou zijn. En die is er ook, want hij is dood geweest en leeft inmiddels weer. Ik leef, spreekt de Heere. Want verlaten en vergeten uit vers 14 is wel degelijk een, zij het al, een tamelijk bedekte verwijzing naar dood. Want dood wil zeggen verlaten, afgescheiden, vergeten, zand erover. Aardige Nederlandse uitdrukking in dat verband. Omdat hij ook zo dubbelzinnig is. Maar er staat, ik leef, spreekt de Heere. Zekerlijk, gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden. Dat betekent dat de heidenen de volkeren zijn tot sieraad van Israël. En dat de heidenen dus de uitdrukking zijn van Israëls heerlijkheid. En dat komt gewoon omdat het om een Israëlitisch wereldrijk gaat, waarbij de heidenen aan Israël zijn onderworpen. Ja. Ja. Ja, de moeilijkheid is dat de uiterlijke sieraden moeilijk kunnen gezien worden als de bruidegom of als de man. Hoewel er een verband tussen bestaat hoor. Want hier wordt gesproken over de vrouw die gekleed wordt in die heidenen en dus in dat sieraad. Terwijl als je over man en vrouw praat of bruidegom en bruid, dan zou het net andersom moeten zijn. Omdat de vrouw juist de veruiterlijking is van de man en niet de man is de veruiterlijking van de vrouw. Daar staat echter tegenover dat de sieraden van de vrouw officieel afkomstig zijn van de man. En dus van Israël staat dat ook in Ezechiël, geloof ik. Is het in Ezechiël 16, waar het uitgebreid verteld wordt dat de man heeft sieraden gegeven aan, weet je, Liz Taylor, die dus de juwelen kreeg van, hoe heet die man ook weer? Die mensen, nou, dat is The Voice. Van, hoe heet die man ook weer? Als ik me goed mijn best doe, dan lukt het dus hier ook Shakespeare voor te dragen. Hoe heet die man ook? Richard Burton. Ik kom er wel op. Oh, dat duurt zo lang, die namen. Maar goed. Maar de vrouw ontvangt de sieraden van de man. En de Heer schrijft het over Israël. Namelijk dat Israël sieraden van de man heeft ontvangen. Maar dat die vrouw die sieraden gebruikt om daarmee andere mannen te verleiden vervolgens weer. Dus dat was niet helemaal de bedoeling. De bedoeling is dat de eigen man daarmee versierd wordt. Ja, inderdaad. Dank u. Hartelijk dank. Laat ik het nou van u mag horen, zuster. Dat vind ik nog mooi. Nou, goed. Ja. Goed. Maar ik zie er dus niet een beeld in van de gemeente en Israël, maar inderdaad Israël en de volkeren. Maar het verschil is niet zo groot. Dat wil zeggen, er is wel verband bij, omdat de gemeente komt uit de volkeren. En die gemeente wordt natuurlijk wel degelijk aan Israël gegeven door de Heer. Maar nogmaals, ik geloof dat in vers 11, 12 en 13 over de gemeente gesproken wordt, de roeping van de gemeente. Daarna vanaf vers 14 tot in vers 18 wordt gesproken over Israël. En daarna wordt gesproken over de heidenen. En dan hebben we het rijtje uit Jesaja 11, waar we er straks ook even waren, weer compleet. Eerst de gemeente, dan Israël, dan de volkeren. En om die volkeren gaat het hier. Ze zullen namelijk komen en ze zullen u als met een sieraad bekleden. Gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden. En gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. En de bruid wordt versierd voor de bruidegom. Want in uw woeste, namelijk uw eenzame plaatsen. Dat woord eenzaam veronderstelt niet dat er één is. Maar veronderstelt dat er geen is. Een beetje lastig met zo'n woord. Hè? Eenzaam veronderstelt. Als iemand eenzaam is, dan is hij maar één. En dus al één, niet alleen, zo korten wij het woord af, wat een beetje raar is. Dus al zou eigenlijk al één moeten zijn. Als alles geteld is, is er maar één, betekent dat. En daar ben je dan zelf. Dat wil zeggen, buiten degene die eenzaam is, is er niemand. Dus uw woeste plaatsen, in die woeste plaatsen is namelijk niemand meer. Daarom zijn ze eenzaam. In uw woeste en uw eenzame plaatsen, uw verstoord land, dan is er geen orde meer, hè? Gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners. Dan moet je ook drie keer over nadenken, over die uitdrukking. Benauwd van inwoners wil gewoon zeggen overbevolkt. Het land zal overbevolkt worden. Er zijn te veel inwoners, zodat de inwoners het nogal nauw hebben. En dan krijg je nog de term benauwd, want dat betekent dat men in het nauw zit, maar het heeft ook de betekenis van er is hier te weinig zuurstof voor iedereen. Maar dat is precies hetzelfde. Er zijn er te veel mensen op een te klein stukje grond, of in te kleine ruimte. En wat, dat staat hier dus, want in uw verwoest en eenzame plaatsen, dat wil zeggen in die plaatsen die woest en leeg waren, woestheid en ledigheid, daar zal het erg druk worden, veel te druk zelfs. Er staat dus ook nu, zult gij, en dat betekent op dat tijdstip, zult gij benauwd worden van inwoners. En wat er dan staat is heel interessant, want wat hier nou verteld wordt in de rest van vers 19 en in vers 20, is dat de hele wereldbevolking eigenlijk zijn oorsprong vindt in Sion. Namelijk, er staat, gij zult benauwd worden van inwoners, en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Dat wil zeggen, eerst worden de heidenen uit het land verstrooid. Degene die het land verwoest hadden, de heidense volkeren, die worden uit het land uitgedreven, de kleine landje dus, en meer speciaal Sion, Jeruzalem. En dan nog, vers 20. Dat wil zeggen daarna, want dan is nog het verhaal niet af. Nog, of alsnog, zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart. Dat wil zeggen, Israël had immers geen kinderen, had geen nageslacht, er waren er zo weinig. Dat is een uitstervend ras, om het dan eens zo te zeggen. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij dat ik wonen mogen. Dat wil zeggen, eerst worden de heidenen uit het land verdreven. Maar als daarna Israël naar het land verzameld wordt, blijkt het land voor Israël te klein. Zodat die bevolking van Israël dan ook uitzet, uitdijt. Zodat ze zich ook in het buitenland zullen vestigen. Maar wat heet buitenland? Het zal blijken dat het beloofde land Kanaan niet zo klein is als dat het er nu op de kaart bij ligt. Maar dat inderdaad de grenzen verwijd zullen worden. Het eerste heidenen uit het land verdreven worden. En als daarna de Israëlieten erin komen, worden de grenzen ook naar buiten toe verlegd. En zo dijt het koninkrijk uit. Zo wordt het koninkrijk dus opgericht en uitgebreid vanuit een centrum. Maar de gedachte is die van die wereld die immers geschapen is vanuit een centrum, die zich uitbreidt vanuit een centrum. Dat is met de oude wereld zo, dat is met de nieuwe ook zo, de nieuwe schepping. Maar de nieuwe schepping is weer hetzelfde als het koninkrijk. En Jeruzalem is daar een uitbeelding van, dat wil zeggen vanuit het centrum, vanuit Jeruzalem, vanuit Sion wordt het koninkrijk uitgebreid. Eerst de heidenen komen daar vandaan en worden uitgebreid over de wereld. Daarna Israël zelf, wat erin verzameld wordt, zal zijn grenzen naar buiten uitzetten. En dat in overeenstemming natuurlijk met de Oud-Testamentische profetie. Maar het zal toch moeten reiken tot een heel eind weg. Hè? Het schijnt tot de Eufraat aan toe, als ik het goed begrepen heb. Dus de plaats is mij te nauw. Wijk van mij dat ik wonen mogen. Onder het nieuwe verbond is er altijd ruimte trouwens. Zo is altijd uitbreiding. Nou, en dan komt de vraag in vers 21. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd? Want dat is de nadere toelichting op die kinderen waarvan Israël beroofd was. Waar komen al die kinderen, al die zonen van Israël toch vandaan? Wie heeft mij deze verwekt? Aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. En nog een keer, ik was immers in de gevangenis, in ballingschap is dat gewoon hoor. Ik was immers in ballingschap gegaan en weggeweken, verstrooid geworden dus. Wie heeft mij dan deze grootgebracht, opgevoed? En hoe dat zit, er staat er nog een keer, hè, staat er dus nog de derde keer. Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Dan moeten er dus, terwijl Israël denkt dat het alleen is, moeten er toch meer zijn die deel uitmaken van Israël, die uit Israël geboren zijn. Wat dat betekent, is makkelijk zat. Ja, dat is niet de gemeente, maar het is wel de 10 stammen. Het is wel de 10 stammen. Het zijn de Joden, hè? Het is het Joodse volk, wat zich noemt met de naam van Israël. Wij noemen het ook met de naam van Israël, de Bijbel doet het ook, dus dat is geen probleem. Maar dat blijkt een minderheid te zijn, voor een groot gedeelte uitgeroeid enzovoorts. Maar als straks Israël terugverzameld wordt naar het land, blijkt het veel groter te zijn dan alleen de Joden. Let op, dan alleen de Joden. De eenzame, wat alleen overgebleven was. Hè? Zij dachten dat de Joden alleen overgebleven waren van alle 12 stammen van Israël. Maar het is niet waar. En dan is het de vraag, waar komen deze nou vandaan? Ja. Van de 10 dus, hè. Die 10 die waren weliswaar mee laatst, maar ze worden genezen. Maar dat is een ander verhaal. Dat weet u toch, hè. Er waren 10 mee laatst, ze werden genezen. En 1 kwam speciaal terug tot de Heer en dat was een Samaritaan. Dan weet je meteen het verhaal weer. De 10 mee laatst zijn een beeld van 10 stammenrijk. Onrein, mee laatst, onrein, onder de heidenen enzovoorts. Maar het zal genezen worden. Het zal terugkeren dus ook tot de Heer. Enzovoort. Maar er is er 1 speciaal uit die 10. En dat is een beeld van de gemeente uiteraard. Die komt terug tot de Heer. Die komt uit Samaria. En dus kreeg hij deel aan het koningschap, want Samaria had deel aan het koningschap van de 10 stammen. En dat is dan dus weer de gemeente. Hè? 10 melaatsen, beeld van de 10 stammen, maar daarvan is één die terugkomt tot de Heer. En dat is een beeld van de gemeente. Ja. Schitterende symboliek. Goed, nou, het lijkt me duidelijk. De Joden denken dat zij Israël zijn, en dat is niet helemaal ten onrechte, maar er zijn er nog veel meer die ook in letterlijke zin erfgenamen zijn van Israël. En dan ben ik weer even terug in vers 19. De woeste plaatsen zullen weer bewoond worden en men krijgt het daar benauwd. Hoezo passen alle Joden niet in het land? Waarschijnlijk wel, zeker na de 70ste week. Want er kunnen nooit erg veel over zijn dan. Nee, echt niet. Ook al loopt het in de miljoenen, dan nog is dat niet veel. Hè? Maar ja, het is de vraag of het zoveel is, maar dan nog is dat niet veel. Maar dan komt in vers 20 de toelichting, die zegt, nog zullen de kinderen van gij beroofd waard. Waarvan, wel van welke kinderen was Israël dan beroofd? Wel, niet van de 2 stammen uiteraard, maar wel van de 10 stammen. Die waren zoek. En dat is de verklaring waarom het zo druk wordt. Maar slechts de Joden zouden terugverzameld worden. Die zouden best in dat kleine landje passen. Maar het zijn niet alleen de Joden. En daarom wordt het klein en daarom worden de grenzen uitgelegd. En dat staat er dus een keer of 4 in vers 20 en 21. Ja, dat is het ook, ja. De verloren zoon komt terug. Ja, dat is het ook. Dat is een van de toepassingen daarvan. Dat is de verloren zoon, ja. Die onder de heiden is en dus schweinevlees eet, zoals het lied ook zegt. Hè. In het Afrikaans, dat is ook leuk. Dat weet u toch, nee? Schweinevlees, dat lust ik niet. Nou goed. Laat maar zitten. Ja, hè? Nee, waar het om gaat is dat die verloren zoon inderdaad was zoek geraakt was en onder de heidenen gerekend werd en dus gezien wordt als de hoeder van de varkens. De varkens, de zwijnen zijn echte heidenen en de zwijnenhoeder, dat zijn dan de 10 stammen onder de heidenen, die onder de heidenen wel degelijk de meest vooraanstaande rol spelen. Dat is inderdaad juist, ja. Toch blijkt daaruit, hè? Een bevestiging van die gedachte over de Angelsaksische volkeren. Hè, die echt de machtigste volken zijn van de heidenen. Dat is inderdaad juist. Hè. Nou, hoe dat ook zij, die verloren zoon zou terugkeren. Inderdaad, toen werd het huis toch nog vol. Nee, daarna. Nee, eerst gaat het om die 2, om de Joden en dan verschijnen ook de heidenen. Ja, eerst vindt de afrekening plaats met Juda, met de Joden uiteraard. Nou ja, ja, Juda en Benjamin, ja. Ja. En daarna de andere 10. Over Levi hebben we het dus niet, hè. Anders komen we aan 13, zo zit het dus niet. Maar eerst 2, Juda en Benjamin, en daarna de andere 10. Ephraim en Manasse, en wat er verder volgde. Ja. Nou, dan vers 22. Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen. En tot de volken zal ik mijn banier opsteken. De banier hebben we het al eens vaker over gehad, want het komt nog eens voor in Jesaja. Hè? Het vaandel dus. Uitbeelding van, dat is eigenlijk een opgericht teken ook. Hè? Dus het teken van het koningschap. Het vaandel. De vlag. Tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zoon in de armen brengen. Dat wil zeggen, de Heer zal zijn koninkrijk oprichten onder de heidenen. En dan zullen die heidenen uw zonen in de armen brengen. En uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. Dat is een beeld natuurlijk. De heidenen komen de kinderen van Israël terugbrengen. Maar wie dat zijn, lijkt me duidelijk. Dat zijn inderdaad de 10 stammen in de eerste plaats. Ja, de Joden ongetwijfeld ook. Maar dat is op zich al helemaal niets bijzonders natuurlijk. Het gaat juist om de verbinding tussen heidenen en de 10 stammen. Want die kinderen worden door de heidenen gebracht naar Israël. Dat veronderstelt dat die kinderen eigenlijk bij de heidenen gerekend werden en beschouwd werden als kinderen van heidenen. En zo is het natuurlijk met de 10 stammen. Maar ze zullen verzameld worden en gebracht worden naar Israël. Zij zullen uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. Of andersom, want dat maakt weinig uit natuurlijk, hè. En koningen zullen uw voedsterheren zijn en hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Dat wil zeggen, voedsterheren en zoogvrouwen zijn degene die voor de kinderen zorgen. Die niet de echte vader en moeder zijn, maar wel in de rol van vader en moeder zijn. Voedsterheren is wel moeilijker uit te leggen, maar het is ook een raar woord natuurlijk. Maar zoogvrouwen dan misschien, is misschien wat duidelijker. Een min heet zoiets, ja. Ja. Nee, wat die heren doen ook niet. Die moeten ervoor betalen, denk ik, of zo. Of ervoor boeten. Ja, ze moeten het eten aanreiken. Ja, dat is makkelijk. Kijk, de gedachte is trouwens... Even een ander verhaal dan. De gedachte is trouwens dat het kind eerst gevoed wordt door de moeder... en nadat het enige jaren oud is, bij voorkeur 5... wordt het vervolgens gevoed door de vader. Op kosten van... Dat wil zeggen, eerst moet de moeder het voortbrengen, wel erg letterlijk, en daarna moet de vader het voortbrengen. Doet het op een andere manier, dat is handiger namelijk, maar dan gaat het nou niet. Dat is ook effectiever. Maar dat is de gedachte. En daar kun je natuurlijk ook een ander voor nemen dan de werkelijke, de natuurlijke moeder en vader. Dat komt ook in de Bijbel voor. En niet alleen in de Bijbel. Aan andere vaders wordt niet zo gauw gedacht, maar andere moeders wel. Want de functie van... Zoogvrouw of voedster van min wordt inderdaad, werd inderdaad bij gelegenheid overgenomen. Dikwijls mag ik niet zeggen. Maar werd inderdaad soms overgenomen door een ander. Nou, en daar gaat het dus om. En er wordt hier over Israël gezegd. En daarbij gaat het kennelijk om de 10 stammen. Die namelijk andere vader en moeder hebben in de praktijk. Dan hun natuurlijke vader en moeder. En dat is maar de gedachte. Want die 10 stammen werden verzorgd, of die leefden van de heidense volkeren, maakten daar deel van uit, werden beschouwd als hun erfgenamen afstamming enzovoorts, hun afstammelingen. Maar zijn dat in werkelijkheid, via de natuurlijke lijn, via de afstamming zelf, niet. En daarom wordt hier gezegd, koningen en hun vorstinnen zullen uw voedsterheren en zoogvrouwen zijn. Dat veronderstelt dat Israël hier voortkomt uit de heidenen. Alsof die heidenen hun ouders waren. En dat de enige echt goede verklaring die ervoor bestaat... is natuurlijk dat het om de 10 stammen gaat. Maar niet zozeer om de 2. Als je over de 2 hebt, dan praat je eerder andersom. Namelijk dat de heidenen leven van de Joden. Maar hier gaat het om Israëlieten die in het leven gehouden werden door heidenen. En die voedsterheer en zoogvrouwen komen nu, die kinderen, terugbrengen naar de werkelijke moeder. En dat is Israël. Ze worden afgeleverd. Ja. Een koekoek, ja. Daar komt dat ook voor, ja. Oh ja, maar kijk, dat is nou typologie in de natuur. Misschien dat ik daar nog eens een keer een vervolg op maak, op dat onderwerp. Het zijn mooie dingen, hè? Ja. Ja. Maar die film is pas geweest, hè? One Flew Over the Cuckoo's Nest of zoiets. Ik ken alleen de titel, ik weet heel niet waar het verhaal over gaat. Maar een cuckoo's nest, ja. Het gebeurt trouwens veel, hoor, in de natuur sowieso. Maar cuckoo's zijn helemaal bekend, hoor. Die maken zelf geen nest, maar leggen hun ei in het nest van een ander. En die anderen worden eruit geknikkerd. En als je het mij vraagt, is het gewoon een beeld van de gemeente. Ik heb wel foto's gezien van zo'n jonge koekoek, maar die is dan al na een paar dagen al net zo groot als een oude koekoek, hoor. Een jonge koekoek met op zijn kop een meisje of zoiets. Want die is dan geboren of uit het ei gekomen in het nest van een meisje. Nou, ik weet niet of je een meisje gezien hebt. Dan moet hij hier vanmiddag blijven zitten. Alleen, rustig. En dan vliegen ze hier tegen de ramen aan. En niet per ongeluk, maar dat blijven ze een hele tijd doen. Ze denken echt, we kunnen hier naar binnen. En dan blijven ze tikken tegen het raam. Hè. Ik denk, vraag me vaak af, wat tikt er toch tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Ik zal hem eens vragen. Maar dan is het een koolmees of een pimpelmees, want die zit hiernaast in die, coniferen of zo. En die komen hier bij het raam, komen ze insecten eten. En ze willen echt naar binnen, maar dat lukt niet. Meestal niet. Ik heb het wel eens gehad dat ze hier wel binnen waren als het raam open stond. Dan heb ik medelijden met ze. Hè. Dan wil ik ze wel even pakken en het raam weer uitzetten. Maar ja, dat laten ze zich niet doen. Maar ik heb een foto gezien ja, van zo'n meisje op de, ik geloof een pimpelmees zelfs, op de kop van zo'n grote koekoek. Een koekoek is groot hoor, ook een jong. Ja, zo gaat dat. En dan komt het kleine beestje, komt die grote vogel voeren. Hè? Heeft dus ook een voedster. Nou, terug naar het vers. De gedachte is dan dat hier gaat om zonen van Israël. Zonen en dochters van Israël. Die door heidenen zijn voortgebracht eigenlijk. Die heidenen als hoe heet het, voedsterheren en zoogvrouwen hebben. Maar die kinderen die worden nu ingeleverd bij de werkelijke moeder, dan wel vader. Maar in ieder geval ze worden ingeleverd bij Israël. Want daar horen ze bij. En dan blijken de grenzen aanzienlijk verschoven te moeten worden.